altijd belangrijk om toch weer te bidden voor die zegen. Dat hebben we ook hard nodig. Niet alleen hier, als we iets doen voor God. Maar ook denk ik thuis. En natuurlijk vind ik het leuk om hier te staan. Hè? Dat doe ik ook graag. Maar ik begin me ook steeds meer te beseffen dat de dingen die ik voor God mag doen, dat het ook een voorrecht is dat je dat, dat, je dat mag doen. En ik denk dat daar ben ik gewoon heel, heel blij mee. Dat, dat God ons daar ook voor roept om iets voor hem te mogen doen. Nou, het was niet deze week dat ik deze voorbereiding had gedaan. Ik had hem al een maand geleden gedaan, moet ik heel eerlijk bekennen. En dan denk je er even over na. Van, wat ga ik dan over die maand doen? Blijf ik dit thema houden of komt er nog wat anders op mijn pad? Ik heb besloten om dan uiteindelijk toch weer dit thema, tenminste dit onderwerp, te gaan doen. Ook omdat het gewoon op mijn hart ligt. En ik denk dat iedereen deze twee vrouwen ook kent, Martha en Maria. Daar is ook al veel over gezegd, veel over geschreven. En ik wilde vanochtend samen met jullie kijken naar dit gedeelte, wat geschreven wordt in de Lucas 10. Maar ik wilde eerst even maar starten met wat anders. Ik wil even kijken, ik ben niet zo technisch. Ah, kijk, daar is die. Ja, sorry voor de foto, maar wie weet wie dit is? En wie weet toevallig wie deze, dit mooie beeld gemaakt heeft? En, waarom begin ik met deze opening? En er schijnt een anekdote te zijn, en of het een verhaaltje is, een anekdote, maar het maakt ook niet zoveel uit. Maar toen Michelangelo leefde, kwam er een man naar hem toe en die zei van, goh, hoe krijg je het nou voor elkaar om uit zo'n blok marmer zo'n prachtig beeld te maken? En Michelangelo die zei van, zegt hij, dat is niet zo moeilijk, want David zit al in dat blok. Het enige wat ik weg moet halen is het niet David. En dan komt David vanzelf uit tevoorschijn. En ik denk dat dat een stukje iets geestelijks ook voor ons mag zijn van Jezus gaat met ons aan de slag. En hij moet alles weghakken en niet Jezus is. En soms is het lastig, dat doet soms pijn. Maar we mogen weten dat, dat wij daar is en dat Jezus al daarin zit. En dat het echt alleen maar moet gebeuren, alles wat niet Jezus moet weggehaald worden. Dus vandaar dat ik even met deze opening wil beginnen. En ik denk dat het goed is dat we het stuk gaan lezen waar het staat. Dat is Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Oké. Oh, wat feitjes. Ik zie dat ik een vrij groot lettertype heb gebruikt. Nou, dat is misschien voor de mensen die niet zo goed kunnen lezen, zoals ik waar ik ook toe behoor, van veraf. Dat is natuurlijk wel zo prettig. Ik ga beginnen, ik lees vanuit de Herziene en Statenvertaling, maar iedereen is natuurlijk nog zijn eigen vertaling daarbij pakken die hij prettig vindt, waar hij in thuis is. En dat maakt allemaal niet uit welke vertaling dat is, die hij dat het best begrijpt, die dichtbij hem past. Lucas 10, vers 38-42. Het gebeurde toen ze onderweg waren dat hij in een dorp kwam en een vrouw, voor wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met het bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei hij: Heer, trekt u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt zich druk over vele dingen. Zeg één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zou worden afgenomen. Als we dit stukje zo bekijken. Even kijken, moet ik al verder. Oh nee. Als we dit stukje zo bekijken, dan zien we weer drie personen. We zien Martha. En Martha is druk en in gesprek met die andere persoon, Jezus. En we zien Maria, en die is stil en die zit en die luistert. En misschien is het goed om die drie personen eens wat nader te bekijken. En dan begin ik bij Martha. En wat we kunnen zeggen van Martha is dat Martha gastvrij is. Hè? Ze ontvangt Jezus in haar huis. Maar Martha was ook heel erg druk.
Ja, Martha, dat is, de Heer Jezus zegt het ook op een gegeven moment. Ze is druk met allerlei dingen. En Martha was vooral gericht op mensen in haar huis, haar omgeving en op Maria.
Want daar gaat ze dadelijk wat over zeggen. En ik zat er zo over te denken toen zij Jezus uitnodigde in haar huis. Had ze volgens mij geen idee wie ze werkelijk binnenhaalde. Het was bekend of zij al het idee had of hij de Messias was. Maar hij was in ieder geval een grote profeet uit wonderen. Maar als je ook de context leest, ze is bezig met een heleboel dingen, eigenlijk maar behalve met Jezus zelf. En toen ik daarover nadacht, had ik zelf ook zo'n beetje het idee van... Als ik even naar mezelf kijk, dan... ben ik toch al een tijd christen, bekeerd, hoe je dat ook wil noemen. Maar beseffen wij nog wie wij in ons leven hebben binnengehad? Hebben wij nog enig idee wie Jezus voor ons is? We kunnen soms ook allemaal druk zijn met allerlei dingen. We kunnen soms op de automatische piloot varen in ons leven. Maar hebben wij nog zicht op wie we hebben binnengehaald toen wij tot geloof kwamen? En ik denk dat dat best een hele serieuze vraag is. Ik merk ook bij mezelf dat dat soms best wel een beetje weg kan zakken. Dat je soms gewoon vernieuwing nodig hebt. Dat je soms gewoon weer opgefleurd moet worden. En ik denk dat het een goede vraag is voor ons allemaal om maar eens bij stil te staan van beseffen wij nog toen wij tot geloof kwamen en misschien voor... Misschien een aantal mensen is dat misschien al heel erg lang geleden. Maar ook naar de mensen die misschien nog niet zo lang tot geloof zijn. Beseffen wij nog wie wij in ons hart hebben toegelaten. In Efeze 3 vers 17 staat iets heel moois. En die geeft wel een klein beetje een antwoord op die vraag die we net hebben gesteld. En dat staat omdat Christus door het geloof in uw hart woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Omdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en diepte en hoogte is. En de liefde van Christus zou kennen, die de kennis daarboven gaat, omdat die vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Jezus wil ons volledig vullen. En ik denk dat we ons daar naar uit mogen strekken. Dat we dat iedere dag mogen doen. En er zijn fasen in ons leven dat het misschien wat minder is. Maar gelukkig is de genade dat we altijd weer bij hem terug mogen komen. Dat God ook altijd verder gaat met zijn weg bij ons. Maar het is goed als we eens tot de vraag komen van... Oké, beseffen wij nog wie we binnengelaten? Een tijd terug, ik denk 5 weken terug, toen stelde... Tony ook een belangrijke vraag, tenminste dat is de vraag die ik opgeschreven had. En die heeft ook eigenlijk wel te maken met de vraag die we net gesteld hadden, van beseffen we nog wie we binnen hebben gelaten. Hè? Hij vroeg van, wat is je beeld van God? Wat is je beeld van Jezus? Hoe denkt hij over Jezus? Hoe ziet hij hem? Ik ga dat allemaal niet invullen, ik heb daar voor mezelf over nagedacht. Ik wil dat gewoon jullie aanbieden van, ga er eens over nadenken. Hè? Wie is Jezus eigenlijk voor mij? Ik denk dat we heel vaak wel goed beseffen wat hij voor ons gedaan heeft. En dat is wel goed. Maar wie is hij nou werkelijk voor mij? Wie is hij echt voor mij? Dan komen we bij de tweede persoon. Nou, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is Jezus. En als je dat stukje leest, dan vind ik eigenlijk best dat hij met een verrassend antwoord kwam.
Ik zal even teruggaan naar de tekst. Nou, Martha die gaat beginnen over, die Maria die helpt helemaal niet. En wat vindt hij daarvan? En ik denk niet dat ze verwacht had dat het antwoord Jezus ging geven. Dat geloof ik namelijk niet. Want hij zegt, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u zich druk over vele dingen.
Misschien had ze eigenlijk wel gehoopt. En misschien, als wij in de situatie hadden gezeten, had misschien graag gewild dat Jezus had gezegd van... je hebt helemaal gelijk, Marta. Maria moet ook wat gaan doen. En eigenlijk, als je het ziet, is het beantwoord eigenlijk best wel hard. Want hij geeft eigenlijk helemaal geen aandacht aan Marta voor de rest aan wat ze eigenlijk allemaal doet. En hij zegt gelijk van, je maakt je zich druk over vele dingen. Dus hij geeft voor de rest eigenlijk helemaal geen aandacht aan. En dat vond ik eigenlijk best bijzonder. Wij hadden misschien veel meer verwacht van, Marta, wat heb je gezegd? Marta, je hebt helemaal gelijk, of Kees, je hebt inderdaad helemaal gelijk. Van die anderen die doen inderdaad helemaal niks. En ik zal ze eens even aansporen om ook wat te gaan doen. Maar dat zegt hij helemaal niet. Ik heb even nagedacht over het verschil tussen druk maken en bezorgd zijn. Druk maken, ik heb gewoon eventjes gegoogeld. Zich kwaad maken om, zich aantrekken van iemand of iets. In dit geval maakte Marta zich toch wel een beetje boos op Maria. Maria die was... zij was druk bezig, ze was druk aan bedienen en Maria die zat aan de voeten van Jezus. Daar komen we zo nog wel even op terug. En bevreesd zijn is dan angstig van. Ze had misschien inzicht, wat zouden de mensen inderdaad zeggen als ik geen goede gastvrouw zou hebben? Of ergens in die trant. Ik vind het lastig om uit te leggen, maar ik denk, probeer het toch een klein beetje. Moeten we er zelf maar verder over nadenken. En wat ze in ieder geval als overeenkomst hebben, is dat het ons in beslag kan nemen. En of we nou ons bezorgd maken, of dat we bezorgd zijn, of druk maken of bezorgd zijn, het kan ons inderdaad in beslag nemen. En Jezus zegt er in ieder geval iets over, er zijn maar één ding nodig. En dat vind ik het mooie uit dit stuk, er is eigenlijk maar één ding nodig. En dat is Jezus. Iets anders is er eigenlijk niet. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik moet het meer moeten omschrijven. En ik denk dat we allemaal bezig zijn in ons leven om dat helder te krijgen, om het ook in ons doen en laten naar buiten te brengen, dat er echt iemand nodig is. En op dit zinnetje heb ik al eerder gesproken, maar het blijft me toch altijd weer triggeren van hoeveel dingen doen wij dan eigenlijk die niet nodig zijn, die echt niet nodig zijn dan, dat bedoel ik dan. De kinderen moeten opgevoed worden, die moeten zo goed naar school, die moeten in de kleren gedaan worden, die hebben verzorging nodig. Maar gewoon eens even heel erg kritisch naar onszelf kijken, hoeveel dingen doen wij die eigenlijk niet nodig zijn. Ik ga ook voor de rest geen voordeel wel nemen. Wel geven, maar ik denk dat je zelf al een beetje inkomen. Ik heb zelf al eens een voorbeeld gegeven. Ik heb die telefoon. Hoe vaak is het nou dat ik daarop kijk? Iedere keer word ik getriggerd als er weer een appje komt. Ik heb hem stilstaan, maar dan staat natuurlijk weer op trillen. Dus toch weer even kijken. En ik heb hem heel lang eigenlijk op een nachtkastje gelegd. En sinds weken ben ik eigenlijk begonnen om hem eigenlijk gewoon in de kamer te laten liggen. En dat geeft mij ook gewoon rust. Ik merkte gewoon aan mezelf dat als je dan soms wakker wordt, als eerste, je denkt, toch eens even kijken. Hè. Even de headlines doorlopen op het nieuws, en waar heb ik toch wat appjes of mail gekregen. Ik vind het eigenlijk wel relaxed dat ik het eigenlijk niet meer doe. Dat hij gewoon lekker in de kamer ligt en dat ik gewoon op kan staan met de dingen die dan echt belangrijk zijn. Die kan je dan zelf invullen. En we kunnen natuurlijk nog een heleboel dingen doen, maar ik zal er niet verder op ingaan, dat mag je zelf over nadenken. Jezus zegt het hier gewoon dit, één ding is nodig. En eigenlijk zegt hij, alleen ik ben nodig, daar heb je eigenlijk genoeg aan. En dan de derde persoon, en dat is Maria. Misschien wil ik nog heel even terug naar één ding is nodig. Want ik heb hier een tekst inderdaad staan. En ik vind die tekst gewoon echt inderdaad ook gewoon super belangrijk. En dat is het eerste en tweede gebod. We kennen het eigenlijk allemaal. In Matteüs 22, daar staat: Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En daar wordt 3 keer het woord heel gebruikt. En dat geeft wel aan, denk ik, dat echt heel belangrijk is, en dat staat eigenlijk alweer, dat er eigenlijk maar één ding nodig is. En dat het ene ding nodig is om straks ook al die andere dingen te kunnen doen. Die wij voor God uiteindelijk willen gaan doen, of die God voor ons heeft klaarleggen.
Derde persoon, Maria.
Ze zegt niets in ieder geval. Ze doet één ding. Ze luistert en ze zit aan de voeten van Jezus. Nou, dat lijkt wel een prima plek. En dat zegt Jezus ook. Ze zegt over Maria. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat het niet van haar zou worden afgenomen. Als Jezus zegt dat iets goed is, dan moeten we daar denk ik heel erg de aandacht op hebben. He, ze is volledig op Jezus gericht, luisterde naar zijn woorden en heeft, dat zegt de tekst niet helemaal, maar ze heeft in ieder geval niet zoveel over haar omgeving, dat ze zegt van nou, ga ik eens even wat water inschenken of op bedienen. Nee, ze is echt helemaal over hem gericht en dat vindt ze op dat moment het belangrijkste.
En Maria wordt verder ook nog genoemd in Johannes 12. En de vers 1 tot en met 3, die zal ik even snel voorlezen. Jezus kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereidden daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. Het huis werd vervuld met de geur van zalf. In een andere vertaling, ik weet niet of dat was in ieder geval, die nardesalf die kostte nogal een vermogen volgens mij, een jaarsalaris ongeveer. En dat geeft wel aan hoe Maria naar Jezus keek. Die had helemaal geen, ik dacht echt bij de software, maar dat allemaal kost, maakt me allemaal niet uit. En wat ik ook heel erg, wat mij heel erg raakt in dit stukje, is dat ze zijn voeten achterlopen met haar haren. Ik vind dat echt heel bijzonder. Hè? Zoals eigenlijk voor van Jezus. Dat is echt een prachtig beeld wat hier geschetst wordt. En in dit stukje staat ook in Matthäus, hoofdstuk 26. En daar zegt Jezus eigenlijk nog iets anders over Maria. Daar zegt hij, voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij heeft gedaan.
Nou, kan je wel op je cv'tje schrijven, denk ik. Dat is niet misselijk wat Jezus daar over Maria zegt. Dus Maria was volkomen op Jezus gericht.
Nou, dan zouden we hier eigenlijk bij kunnen stoppen, want we hebben het verhaaltje over Martha en Maria hebben we dan gehad. Toen ik daar eens over nadacht, dacht ik van, ja, weet je, misschien heeft het gedeelte over Martha en Maria wel iets met onze geestelijke volwassenheid te maken. Voordat deze context zou je kunnen zeggen, en zonder ergens een oordeel over uit te spreken, Martha was toch enigszins onvolwassen, die was toch vooral met haar omgeving bezig. En zou Maria dan wat meer kunnen scharen op de geestelijke volwassenen? Die was eigenlijk wel volledig op Jezus gericht. En de vraag is misschien vanochtend, waar kennen wij ons in? Zien wij ons zoals Maria? Met alle respect, wij hebben niets meer bezig. Laten we dat voorop stellen. Zien we ons als Martha? Waarvoor was als Martha of Maria? Maar Martha ook helemaal niets van is, want misschien wordt Martha een beetje negatief uit het stuk gehaald. Welke persoon kunnen wij ons het beste in vinden op dit moment? En ik denk dat dat ook met fases in ons leven te maken heeft. We kunnen fases hebben dat we misschien meer een Martha zijn dan een Maria, zeker hier andersom. Dat geeft ook helemaal niet, maar soms is het wel eens goed om onszelf af te vragen van kunnen wij ons vergelijken met een Martha of met een Maria? En voor de mensen. Ik gaf er net al aan dat we in fase een Martha of Maria kunnen zijn. Als we onze Martha zijn, dan is er hoop. Ik wil daarom nog even iets verder lezen met Johannes Evangelie. Dat is ook Johannes 11. De versen 20 tot 27.
Johannes 11, een bekend hoofdstuk. Vooral bekend door de opstanding van Lazarus.
Prachtig hoofdstuk ook. En in Johannes 11 zegt de apostel Johannes, schrijft het volgende dan neer. Zodra Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha zei nu tegen Jezus, Heere, als hij hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding aan het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zal komen. En ik wil het stukje eigenlijk in het contrast plaatsen met een stukje dat we gelezen hebben over Martha en Maria. Als we dat nog even terughalen, was Martha was druk met een heleboel dingen. En wat ik hier eigenlijk zie, is eigenlijk het tegenovergestelde. Martha is een vrouw die in beweging is. En niet met het bedienen van allerlei glaasjes drinken. Maar ze gaat als eerste Jezus tegemoet. Jezus komt niet bij haar thuis, maar ze gaat hem tegemoet. Ze was niet druk met allerlei andere randzaken, maar ze ging eigenlijk gelijk direct op haar doel af. Het tweede wat me opviel aan het stuk is dat Martha vol van geloof is. Martha zei nu tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Ze was vol van geloof. Een hele andere Martha die we zien in vergelijking met Lucas hoofdstuk 10. We zien nu een vrouw die vertrouwen heeft, die haar vertrouwen stelt op Jezus. En ze heeft zelfs kennis wie Jezus is door de Geest gegeven. Want ze zegt, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zal komen. Dat stuk kan je prima vergelijken met Matthäus 16, vers 16, waar Simon Petrus een openbaring van de Messias krijgt. Want daar staat bijna hetzelfde. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat was hem ingegeven, niet door iemand van vlees en bloed, staat er verder. Maar dat werd geopenbaard door de Vader. En zo kunnen we misschien ook die woorden die Martha hier zegt van, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van de God, die in de wereld zal komen, kunnen we ook daaraan misschien wel plaatsen dat ze ook vol was van de Heilige Geest. Dus wat we zien eigenlijk is dat Martha, en de tijdspad kennen we niet, dat weten we niet precies, dat zouden we misschien uit moeten zoeken, maar dat Martha eigenlijk toch wel heel erg gegroeid was. Dat we toch een hele andere Martha zien. En het grappige is, als we Johannes 12 hebben gelezen. Waar ik die er nog op staan? Maak ik niet zoveel uit. Johannes 12, vers 2. Lees een heel kort zinnetje. En daar staat, en Martha bediende. Blijkbaar bediende Martha nog steeds. Als we het vergelijken met Lucas 10. Blijkbaar deed Martha nog steeds bedienen. Maar blijkbaar vond ze dat erg leuk. En ja, mag daar misschien ook wel haar bediening. Of geeft er een naampje aan. Maar wat verpand is dat Martha wel bediende met een hele andere hartsgesteldheid. Ze deed nog steeds hetzelfde bedienen, maar wel met een hele andere hartsgesteldheid. Want ik denk dat ze enorm gegroeid was in haar kennen van Jezus. En dat is geestelijke groei. En we kunnen daar een heel mooi verhaal van maken, maar dat is het enige wat telt, dat we Jezus beter leren kennen. Dat is geestelijke groei. En ik denk dat dat voor ons een hoop geeft. Als het bij Martha gebeurt, dan kan het bij ons ook gebeuren. He, als we dan in die als Martha voelen, druk met allerlei dingen, die misschien eigenlijk ook wel belangrijk zijn, maar misschien helemaal niet te doen, dat we toch naar Jezus kunnen komen en dat Jezus gaat herstellen. Dat Jezus wel gaat zorgen dat er groei mag komen. Ik denk dat we dat een stuk mogen halen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat toch wel een volgorde aanhouden. Ja, als we hebben het grote God met elkaar gelezen.
eerste God mogen kennen met heel ons hart, met heel ons verstand en met heel ons ziel. Dat is het eerste gebod. En dan komt nog een tweede gebod erna. Daarnaast als onszelf. Maar ik denk wel een goede volgorde aan te houden. En dat we eerst naar hem moeten komen. En dat we dan pas echt kunnen dienen. Echt vanuit, hoe moet ik dat zeggen? Echt door de geest en geven ook. Echt door wat Jezus in ons hart legt. Ik denk dat het een belangrijke volgorde is, want anders blijft het mensenwerk. Hoe goed bedoeld ook en hoe lief bedoeld ook.
Ik wilde afsluiten met wat er in Efeze hoofdstuk 2 staat, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Jezus Christus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En als we die volgorde aanhouden, dan kunnen we zeker weten dat onze werken aangenaam zijn voor God. Amen.